Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Ik kom net uit Oldebroek, waar een driedaagse conferentie is, een Maranatha-conferentie. Dinsdag, woensdag en donderdag en de middag mag ik daar spreken. We hebben net vanmiddag een hele mooie middag gehad. Het gaat over Ezechiël 36, over Ezechiël 37 en over Ezechiël 38 en 39. Nou, dan weet u in ieder geval waar het over gaat, toch? Of niet, helemaal, maar goed. Lees het maar eens door. Hele interessante, prachtige stukken uit het boek Ezechiël. En ja, heel fijn dat we vanavond deze avond hier mogen houden. Alweer de derde avond. En vanavond gaat het over het thema de rusteloosheid van het leven. De snelheid, het tempo van het leven. Ook een ontwikkeling in de maatschappij waar we zeker mee te maken hebben en die we ook moeten bezien in het licht van de Bijbel. Voordat ik daar iets over ga zeggen, wil ik eerst met u even stilstaan bij een aantal vragen die mij gesteld zijn. Als mensen vragen hebben, dan kunt u die vragen inleveren. Die staan achter op het liederenboekje, het plaatje. En dan zal ik proberen om volgende week aan het begin, of over twee weken aan het begin van de studie, de vragen te beantwoorden. Zoals ik dat ook nu doe. De vragen zijn bijvoorbeeld, wat vindt u van het doneren, orgaandonatie, bij het leven? Ja, er is natuurlijk heel veel aan de hand wat betreft de orgaandonatie. Ook nu het geen bezwaarsysteem. U weet daar waarschijnlijk wel altijd, tenminste van alles van de laatste tijd. Dat je automatisch donor wordt. Als je dus helemaal niets doet, dan, ja, voordat je het weet, wordt je lichaam het eigendom van de overheid. En zij gebruiken je lichaam voor dat wat nodig is. Wetenschappelijk onderzoek, of ze halen eruit wat ze nog nodig hebben. Je vraagt je natuurlijk al af, houdt het op dat ons lichaam niet meer van God is als we gestorven zijn? Daar kan je best wel je vraagtekens achter zetten. Andere vraagtekens waar je achter kunt zetten, dat is alleen organen die uit een levend lichaam gehaald worden, die zijn, die kunnen voor donatie gebruikt worden. Dus ze moeten een lichaam levend houden. De hartslag blijft gewoon doorgaan. De bloedsomloop blijft daardoor gewoon doorgaan. En men gaat ervan uit dat men dan hersendood moet zijn. Dus er zijn geen prikkels meer in je hersenen. En dat is tegenwoordig de definitie van dood zijn. Vroeger was het meer een spiegeltje en komt er adem op het spiegeltje. Of voel ik nog een hartslag. Maar dat geldt tegenwoordig niet meer voor de constatering van iemand die dood is. En dat is best nog wel een beetje twijfelachtig, want er zijn ook mensen die hersendood verklaard zijn en toch weer gewoon in leven zijn vandaag. Dat is dan geen goede diagnose geweest. Dus het is best wel heel tricky allemaal en het is best wel heel goed om daar goed over na te denken. En ja, Theo Boer, een ethicus, die heeft er een prachtig artikel eens een keer over geschreven. Je kunt nu eigenlijk niet meer spreken van donatie. Donatie is een vrijwillige gave. Nou, het is nu een afgeperste gift, hè? Het spreekt helemaal niet meer van donatie. En met deze wetgeving denk ik dat je ook toch wel christelijke normen voorbij gaat. Met name als het gaat om identiteitsgevoelig materiaal wat je wil doneren. Of mensen die willen graag doneren omdat ze dan denken van oké, dan leef ik voort in het lichaam van een ander. Of je moet er maar eens over nadenken dat je je organen afstaat aan iemand. En stel je voor dat het een ongelovig iemand is die straks met jouw leven rondloopt of met jouw nieren rondloopt. En die straks haar of zijn lichaam laat cremeren. Nou ja, dat zijn allemaal vraagstukken waar je wel goed over na moet denken. Als je dat ook wilt en daarvoor ook je lichaam beschikbaar voor wilt stellen. Donatie bij het leven. Ik heb zelf ook een familielid die als levende donor zijn nier aan een broer gegeven heeft. En ik denk, Paulus heeft zelfs op een gegeven moment gezegd, al zou het mogelijk zijn, dan zouden jullie zelf je oog voor mij uitrukken. We hebben het hier ook in deze kring gehad, dat iemand zijn nier afstaat in leven aan iemand anders. En ja, ik denk dat dat best een hele mooie methode is, als je daar zelf heel duidelijk bij betrokken bent. Dus ja, maar nogmaals, gebruik wel je verstand en doordenk het alsjeblieft goed. Hè, als je hierover nadenkt, over donor zijn. In de apostolische geloofsbelijdenis staat van de Heer Jezus, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en die nedergedaald is ter helle. En nu is mijn vraag, is de Heer Jezus voor of na zijn sterven nedergedaald ter helle? Nou, we hebben hier denk ik wel eens een keertje iets meer over gezegd. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus neergedaald is in de hel. Er staat nergens in de Bijbel. Er staat wel dat hij in de Efezebrief staat dat hij nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. En mijns inziens is de Jezus naar de lagere aardse gewesten gegaan en denk ik dat daar het dodenrijk mee bedoeld wordt. En dat er Jezus, zoals Efeze 4 dat zo mooi zegt, dat er Jezus vanuit het dodenrijk de krijgsgevangenen meegevoerd heeft. En er Jezus heeft gezegd tegen die misdadiger die naast hem aan het kruis stierf, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot het sterven van Jezus, tot het volbrachte werk van de Jezus, ging iedere gelovige en ongelovige naar het dodenrijk. In het dodenrijk waren twee afdelingen. Dat kun je in Lucas 16 vinden. De afdeling waar de rijke man terecht kwam, waar pijn was, waar vuur was, waar lijden was. En aan de andere kant, aan de andere kant van een onoverbrugbare kloof, was Abraham in het dodenrijk, waar deze arme Lazarus vertroost werd. En die konden niet bij elkaar komen. Er was een kloof tussen. En in de Bijbel is het heel duidelijk dat elke Oud-Testamentische gelovige die ging na het sterven naar het dodenrijk. En toen de Heer Jezus geroepen heeft, het is volbracht, toen heeft hij de dood overwonnen. En toen is hij naar het dodenrijk afgedaald, heeft alle Oud-Testamentische gelovigen meegenomen naar het paradijs. En vanaf dat moment, zoals Paulus ook zegt, als een christen nu sterft, dan nemen we onze intrek bij de Heer Jezus. Billy Graham die zei het zo mooi, vlak voor zijn sterven. Hij zei, sterven betekent voor mij een adreswijziging. Ik ben niet meer hier, maar ik ben bij de Heer. En dat is eigenlijk zo prachtig. De Heer Jezus is dus niet afgedaald naar de hel. Dat is de poel des vuurs waar als eerste de antichrist en de valse profeet ingeworpen worden. Dat kunt u in Openbaring lezen. Openbaring 19, 20. En dan als eerste de antichrist en de valse profeet. En als tweede wordt daar de Satan zelf ingeworpen. En daarna zien we dat alle die voor de witte troon veroordeeld worden ook in de poel des vuurs komen. Dat is dus de hel. En wij als kinderen van God, wij mogen uitkijken naar het moment dat we bij Christus mogen zijn. Er zijn mensen ook onder ons die daar in een beroep wel eens mee te maken krijgen. Dat je in een bejaardencentrum of verpleeghuis, ziekenhuis werkt. En dat je soms verplicht wordt om iemand te reanimeren. Waarvan je eigenlijk denkt van, heeft dit nou nog wel nut? Heeft dit nou nog wel zin? Soms willen mensen ten koste van alles gereanimeerd worden. Kan het nou Gods bedoeling zijn? Nou, ik denk dat je hebt natuurlijk je beroep, een stukje beroepsgehoorzaamheid. We hebben het ook gezegd als, we hebben het over euthanasie gehad, hè, dat mensen op een gegeven moment klaar zijn met hun leven. En toen hebben we ook gezegd, als iemand stervende is, dan moet je ook iemand de ruimte geven om te kunnen sterven. Dan moet je niet ook alle behandelingen uit de kast trekken om nog iemand in leven te houden, want dan is het niet meer het leven verlengen, maar het stervensproces ga je dan verlengen. Dat is bij elke patiënt of elk geval weer een afweging. Dat kun je niet generaliseren. Ik denk wel dat je heel duidelijk je verstand erbij moet gebruiken, maar met name je ook moet laten leiden door de Geest van God en door Christus zelf. En als het Gods plan is om iemand thuis te halen, dan kun je reanimeren wat je wilt. Maar dan lukt het echt niet. Dan zal het echt absoluut niet gebeuren. Dus wat dat betreft mag je dat dan echt bij de Heer in de handen van de Heer leggen. Ja, en dat kom je natuurlijk steeds tegen. Een heel andere vraag. Ik liep in Albert Heijn en zag een jonge man tussen de 25 en de 30 jaar. En hij had op zijn hals 3 zessen getatoeëerd. Wat is uw gedachte hierover? Ja, weet je, het getal 666 kom je in zoveel popgroepen tegen. Het wordt zo vaak gebruikt. En het is natuurlijk een satanisch teken. Wat ook in de eindtijd steeds meer openbaar zal worden. Het is het getal 6 van de mens. Hè? Het meest behaalbare van de mens. Voor God is 7 het getal van de volmaaktheid. En er staat ook in de Bijbel dat straks iedereen gedwongen zal worden om dit getal te dragen. En vandaag stond in de krant dat het Europese paspoort, het paspoort in Europa, moet voorzien zijn met vingerafdrukken. Het biometrisch identificeren wordt steeds meer in Nederland, in Europa, een hele normale gang van zaken. En de antichrist, ja, we weten dat hij niet alleen alle politieke macht en niet alleen alle religieuze macht, maar ook alle economische macht naar zich toe zal trekken. En hij zal de mensen dwingen om het getal 666 op hun hand, op hun voorhoofd te zetten. En alleen daarmee kun je kopen of verkopen. We hebben daar de vorige jaar wat meer over nagedacht. Dat dit de geest van de antichrist is, die ons steeds verder leidt. Ik heb pas nog iets verteld op Family 7 over het contantloze periode. U zult het steeds meer merken in de winkels waar u komt, dat men zegt van, heeft u niet kleiner? Of kunt u niet passen? Of ik heb geen geld terug. Het hele geldcircuit, er wordt bijna geen geld meer bijgedrukt hoor. En het geld neemt heel erg af wat betreft de hoeveelheid. De kost, u weet ook dat de geldvervoerfirma die heeft faillissement aangevraagd, omdat er hoeft geen contant geld meer vervoerd te worden. Het is gemakkelijk betalen. Het is toch puur gemakkelijk om je pasje er even tegenaan te houden en er is toch betaald. Nou, dit is, ik heb het u wel eens meer verteld. Over een poosje is het betalen alleen maar met je iPhone. En je iPhone wordt steeds meer een verlengstuk van je lichaam. Jongens en meisjes die naar school fietsen en die halverwege ontdekken naar school, ik ben mijn brood vergeten mee te nemen, die fietsen gewoon door hoor. Maar als ze halverwege ontdekken, ik ben mijn mobieltje vergeten mee te nemen, dan gaan ze terug hoor. Want zonder mobieltje, dat gaat echt niet. Dat gaat echt. We zullen er vanavond wel meer over horen. En dan zie je gewoon, dat mobieltje, dat wordt gewoon een verlengstuk van je lichaam. Totdat je dat verlengstuk niet meer nodig hebt. Het wordt of je polshorloge, hè? Of je ring, of gewoon je lichaam waarmee je kunt betalen. En dat is al heel dichtbij. Dan nog één vraag. Eens even kijken hoor. Ja, toch wel een hele belangrijke vraag. Als ik een zoon of dochter heb met homofiele gevoelens, heb ik dan veel dingen fout gedaan? Of heb ik daar de schuld van? Nou, ik heb de vorige keer gezegd, ouders die spelen zeker een hele belangrijke rol in de seksuele oriëntatie van een kind. Het is gewoon zo, een jongen die spiegelt zich, die identificeert zich met zijn vader als man, als jongen. En een meisje identificeert zich aan haar moeder als meisje. En als vader of moeder ontbreken of afwezig zijn, dan heeft dat invloed. Maar dan kun je natuurlijk zo ver gaan dat je zegt, oké, mijn dochter is dus lesbisch en dat ligt dus aan mij, kan je dan als moeder zeggen. Of mijn zoon is homofiel en dat ligt dus aan mij als vader. Nou, dat gaat dus wel te ver. Want ik heb ook gezegd, er zijn meerdere facetten, meerdere maatschappelijke ontwikkelingen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van jongens en meisjes. Dus het gaat heus niet altijd op van oké, dus het ligt aan papa of mama. Er zijn kinderen die wat meer risico lopen. Bijvoorbeeld nakomertjes die geen aansluiting meer hebben met de kinderen, de broers en zusjes die wat ouder zijn. Of als de nakomer bijvoorbeeld een jongen is en er zijn alleen maar meisjes verder in het gezin. Er zijn allerlei gevallen waarvan je denkt van nou, dat zijn risicogroepen om maar zo te zeggen. En er zijn heel veel facetten, heel veel zaken die hier een belangrijke rol in spelen. Dus het is te kort door de bocht om te zeggen, nou, het ligt dus aan de ouders. Helemaal niet. Dat is te kort dag. Hoewel ouders wel een hele belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind.